Goedenavond gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee M.C. Schreur uit Oudorp voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Morgen tweede pasdag hoopt om 9:30 opnieuw onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. Volgende week zondag 24 april hoopt in de morgendienst dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor te gaan in de avonddienst dominee Tramper. Straks na de dienst willen we met elkaar nog enkele paasliederen en psalmen zingen in de oude school. Iedereen van harte welkom. Dit wordt ook uitgezonden. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve van studiefonds van de Gereformeerde Bond. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst. Zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en al onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat te werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten door het zingen van psalm 48 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 48, vers 1 en vers 4.
Thank you.
weet niet hoe het belijden is van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen en zingen we daarna uit Psalm 103. En daarvoor het tweede en het derde vers. Psalm 103, vers 2 en 3. Naar de belijdenis van het geloof. En nog zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. Onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En over de opstanding, beleidende opstanders van de catechismus het volgende. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. En ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen.
Thank you.
gemeente, laat ons eerst samen bidden. Heere Jezus, grote overwinnaar over die machtige vijanden. De dood en de duivel en de zonde. Wij komen tot u en wij mogen hier zijn in dit huis. Dit huis van gebed. Maak het een huis van aanbidding. Maak het een bed al, een huis van God. Een Bethlehem, een huis van brood. Dat ons hart, onze ziel, Heere, verzadigd mag worden. Met de woorden van u. Ja, met uw evangelie, met uw bloed, Heere Jezus. Met uw vergoten bloed, met uw verbroken lichaam. Al is het dan nu niet werkelijk avondmaal, maar toch, ten diepste is elke samenkomst en eredienst een avondmaalsdienst. Want als het goed is, dan drupt dat bloed van de preekstoel af als het ware. En wordt dat levende brood gepreekt en staat heel de bediening het teken van uw woorden. Dat u gezegd hebt, ik ben dat levende brood. Dat de hemel nedergedaald is. Opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Heer Jezus, het is te groot om waar te zijn. En u weet ook, Heer, hoe mensen daar nou mee kunnen zitten. En die gedachten telkens maar weer als een verlamming door hen voelen heen gaan. Het is misschien wel zo en zo staat het wel, maar ja, is het nou ook voor mij? En dat u nou, Heer Jezus, zo groot en zo onvoorwaardelijk uzelf hebt verkondigd. Toen u in het gesprek met Nicodemus en in het gesprek ook met uw volk zelf en de leidslieden daarvan het uitgelegd hebt. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Voor die mensen die gezegd hadden, wij walgen van dat manna. En daardoor getroffen werd door die vurige slangen. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. En er stond geschreven, al wie de slang aanzag bleef levend. Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo bent u ook als dat levende brood uitgegoten. En zo was dat vroeger ook, Heere. Het was toen niet hier en daar een klein beetje manna. Bij die ene tent wel en bij de ander niet, maar heel dat legerkamp. Ook vol met mensen die vanuit zichzelf vol ongeloof en zonde zich tegen u wilden verzetten. Nochtans viel dat manna overal. En dan hebt u het gezegd, met dat beeld, opdat wij ook in deze dienst, Heere Jezus, u zouden eten en drinken. Als de opgestane Christus, de Messias, de gezalfde. Heere, trek onze harten tot u, Heere, als wij jong zijn. De kinderen, Heere. Als ze dan niet alles begrijpen, maar dat er genoeg begrepen zal worden om te zeggen, nee duivel, ik wil jou niet dienen. Ga weg Satan, ik wil naar de Heere Jezus luisteren. Heere Jezus, grote en goede herder, zorg voor mij. Neem mij in uw armen. Leer de kinderen zo bidden, Heere. En helemaal als ze groter worden. Heere, help ze, de jonge mensen in de strijd van het leven. Als ze van jongen tot man worden en van meisje tot vrouw worden. Wat heeft de duivel veel pijlen klaar op zijn boog altijd maar weer. En hij zal blijven proberen om de dienst aan hem in deze wereld, die inderdaad zo, ja, zo makkelijk voor het grijpen ligt, om het aantrekkelijker te maken. Maar Heere Jezus, wij bidden u, kom met uw heilige en uw heiligende en uw levenmakende geest. Kom ook in hun harten. Opdat ze het zien mogen, echt zien mogen. Wat Christus, de Heere, biedt, stijgt alles te boven. Heere, maar mogen we dat ook onthouden? Als we ouder geworden zijn en midden in het volle leven staan misschien. Vol met allerhande drukte of zorgen en tegenslagen. Verdriet, zonden, strijd van die gedragspatronen in ons die zo onuitroeibaar lijken. En de drukte van het leven. Soms de jacht naar geld en naar meer en hoger en beter en belangrijker. Roep het ons toe, Heer Jezus. Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En zo is het, Heer Jezus. Want alles wat u zegt is waar. U zult ons nooit bedriegen. O, het kan zijn, Heer, dat u ons in het leven dingen laat meemaken die wij niet hadden verwacht. of die we niet hadden gewild, en dat wij teleurgesteld raken in de leiding die u met ons hield. Maar Heere, leer ons toch geloven dat zoals u het leidt, het allerbeste is. Heer, dat u zich niet kunt en zult vergissen. Dan bidden we, trek ons achter u aan, Heer. En ook als we ouder geworden zijn, als ons lichaam begint te preken en het ons toeroept, je blijft hier niet altijd. Je voelt het toch wel. En je ziet het toch wel. Je bent onderweg. We hebben hier geen blijvende stad. Heer Jezus, mag het ons ook helpen. Als u ook ons door het lichaam heen waarschuwt en zegt, maak je nou gereed. Want je gaat mij ontmoeten. En die aangrijpende zinnen, dat oude doopformulier, opdat wij. Daarom preken we. Daarom komen we hier samen, Heer. Opdat wij zonder verschrikken voor u de Heere Jezus mogen verschijnen. Heere, wij vragen u, ook voor vanavond wilt u geven dat dat ons zielsverlangen mag zijn, zoals wij gezongen hebben. Dat ons hart dat mag uitroepen voor u. Heere Jezus, kom met uw heerschappij over mij en leer mij door uw Heilige Geest roepen Abba Vader, om als gehoorzame kinderen te wandelen. En die vader aantroepen waarvan Petrus het zegt. Indien gij dan hem tot een vader aanroept die zonder aanzien des persoons oordeelt naar eens ieders werk. Wandel in vreze de tijd van uw inwoning. Wandel in vreze. Dat is in ontzag voor u. Dat is in kinderlijk vertrouwen. En een aanhankelijke liefde. Zo wandelen de tijd dat wij hier inwonen. Tijdelijk als het ware. Hier op aarde, op kamers wonen. Maar het is maar tijdelijk. We moesten toch onderweg zijn, dat ook goed beseffen. Dat het vaderhuis hierboven is, Heer Jezus. Dan bidden we ook als wij dat niet weten. En gewoon maar een beetje leven. En ons naar de kerk gedreven voelen. En geen zin hebben of hadden. Heer, trek ons dan ook. Kom met uw Heilige Geest. U kunt alles, Heer. U kunt alles. En daarom bidden we. Leer ons grote dingen van u verwachten. Zegen daarom ook de broeders, Heere. Help ze de gemeente op te dragen aan u. En te bidden, Heere, zegen het woord. Gedenk, Heere, dominee Tramper, wilt u hem helpen. Dag en nacht. En hem gedenken. En dat hij mag preken van onder een geopende hemel, Heere. Zegen hem. Stel hem tot een rijke zegen en gedenk hem. Met zijn vrouw en gezin, Heere, allen die bij hem horen. En hen gedenk hen. En dat uw Heilige Geest als de dauw zo op hen allen, Heren, op de gemeenten, op dit dorp mag neervallen. De dauw dat naar geen man wacht, hebt u gezegd in uw woord. Van niets en niemand afhankelijk. Zend, Heren, die dauw van uw Geest en wees zo met ons op deze avond. Help ons, Heren, omdat de eeuwigheid komt. Maar help ons ook, Heren, om Jezus wil. Amen. Er zijn voor vanavond gemeente 2 schriftlezingen en wij beginnen in Psalm 16 te lezen en daarna gaan we verder in het Nieuwe Testament in Lucas 24. Maar we beginnen dus in Psalm 16 en daarna lezen we verder in Lucas 24 en dan beginnen we bij de eerste 12 versen en daarna lezen we ook nog vers 33 tot en met vers 49. Maar eerst dus Psalm 16. Psalm 16, een messiaanse psalm wordt gezegd, hè? Een gouden kleinoot, of wel een prachtig sieraad dus, hè? Van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn. En de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten van degene die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Dus je wordt niet gelukkig van de afgoden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren. En hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij manieren. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwiglijk. Tot zover de lezing van het Oude Testament. En dan nu Lucas 24. Lezen we eerst de eerste 12 versen. En daarna lezen we verder bij vers 33 tot en met 49. Dus Lucas 24 is de eerste 12 versen. En dan vanaf vers 33 tot en met vers 49. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen ze naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als ze daarover twijfelmoedig waren, zie twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapten zij al deze dingen aan de elf en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Dan lezen we verder bij vers 33, dat tussenstuk gaat over de Emmausgangers. En dan dat 33e vers. En zij, die Emmausgangers, opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elfen tezamen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede, zei ulieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen gelijk, gij ziet dat ik heb. En als ze dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten en hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden en zeiden tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken. Beginnende van Jeruzalem, en gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend u de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Gemeente, vanavond nogmaals, en morgen weer, misschien op andere manieren, maar vanavond nogmaals het Paasevangelie. En het thema voor de preek is Jezus, de Nazarener, de koning der Joden, overgeleverd om onze zonde, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En ik lees u graag nog de versen 36 tot en met 40 voor. Daar staat, en als hij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede, zij ulieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, menen dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen of botten, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. Voordat wij daarover nadenken, gaan we eerst samen zingen. En dan doen we uit Psalm 42, en daarvoor het eerste, en het derde, en ook het vijfde vers. Psalm 42, en daarvoor het eerste, het derde, en ook het vijfde vers als voorbereiding op de verkondiging van het woord. Gemeente, wanneer hebt u voor het laatst gezegd tegen uzelf? Die vraag stel ik altijd aan de belijdenscatechisant als het hoofdstuk van de opstanding uit de doden aan de beurt is. Wanneer heb je voor het laatst, wanneer heeft u voor het laatst tegen uzelf gezegd? Te midden van allerhande zorgen, zonden, tegenslagen. Maar hij is opgestaan. En dat je dat zo tegen jezelf als het ware zegt. En dat je het weer leest. Maar hij is opgestaan. Maar hij heeft de dood overwonnen. En Christus heeft hem meegenomen in zijn dood. Maar hij is ook opgestaan. Wanneer heb je dat dan voor het laatst tegen jezelf gezegd? Want, ja, weet je, in deze tijd ook, te midden van al het rumoer en tumult in de wereld, is het mogelijk dat je gewoon die Pasen zo beleeft en dat je denkt, als het een week verder is, oh ja, dat is waar ook, dat was vorige week, was Pasen. Maar ja, hoe functioneert het nou? En u begrijpt natuurlijk wel dat als ik preek tegen u, dat ik als het ware ook in de spiegel preek, dus ik preek ook tegen mezelf natuurlijk. Maar hoe functioneert het nou dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood? Helpt dat nou echt? Concreet, gewoon concreet, als je op maandagmorgen opstaat en de week die komt op je af en dat je dan tegen allerlei dingen kunt opzien, of dat je nergens zin hebt en dat je denkt, maar hij is opgestaan. Heer Jezus, je hebt de dood overwonnen, je hebt de duivel verslagen en je hebt de zonde teniet gedaan. En dat je dan zegt, Heer, ik volg u, ik heb toch goede moed. En dat allerlei stemmetjes van binnen zeggen, goede moed? Heb jij goede moed? Ah, je weet wel beter zeker, hè. Doe nou even realistisch. Je weet toch hoe het in je leven is. En hoe het er in de wereld uitziet. Ja, droom maar lekker verder, hoor. Hij is opgestaan. Zie je die begraafplaatsen niet? Zie je die foto's en die beelden niet van wat er allemaal gebeurt in de wereld op het ogenblik? Waar is God? Hij is in de hemel. De Vader zit in de hemel op zijn troon. Aan zijn rechterhand zit de Heer Jezus. En de Jezus kijkt voortdurend naar zijn Vader. En wat is hij aan het doen? Aan het bidden en aan het pleiten. Wat wil hij dan? Ja, ik wilde dat hij wereldvrede wilde. Ja, weet je, echte vrede wil hij inderdaad. En dat gaat hij straks ook zeggen tegen de discipelen als hij ze ontmoet, hoor. Hij wil echte vrede. Dat betekent niet een gewone wapenstilstand. Of dat er geen raketten meer worden afgevuurd. En dat de hele wereld gewoon weer verder zoetjes aan rustig door kan zondigen en leven. En denken, ziezo, fijn, de corona is achter de rug. En de Oekraïne-oorlog is achter de rug. We kunnen weer rustig verder. Nee, dat dus niet. Maar te midden van de storm, je mag zeggen, het is vrede in mijn hart. Ook als je doodziek bent of bang bent dat je dat gaat horen. Het is vrede in mijn hart. Of als je op je sterfbed ligt, het is vrede in mijn hart, want ik mag de Heer Jezus volgen. En dat is eigenlijk het sterven van kinderen van God. Dan geef je de Heer Jezus, net als een klein bang kind de hand, dan zeg je, Heer Jezus, ik durf het niet alleen. En hij zegt, geef me maar een hand. Is wat enig, en dan leg je die hand in een doorboorde hand. Dan zegt de Heer Jezus, geef me maar een hand. En dan leg je je hand in zijn hand, en dan zegt de Heer Jezus, we gaan samen door de doodje dan heen. Ik weet hoe die eruit ziet. Want ik ben er al een keer doorheen gegaan. En daar heb ik uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dan zegt de Heer, maar dat hoef jij niet. Want ik ben voor jou verlaten. Zodat ik jou nabij kan zijn. Dat is toch wat? Dat is toch nog eens een evangelie, zeg. Hoe hartverzadigend en vernieuwend. Je zou toch denken, als dit Pasen is, wat zitten we toch te tobben? Ja, precies, wat zitten we toch te tobben? En toch gaat het zo, hè? En toch gaat het weer zo, bij de een of andere tegenslag of zonde en alles wat in de wereld gebeurt. Ja, kijk. Weet je, als je de zichtbare realiteit, die je kunt zien en tasten, als je die zichtbare realiteit maakt tot een norm voor wat de Heer gezegd heeft, dan gaat het altijd mis. Het gold zelfs ook bij deze vrouwen. Nou, terwijl het toch wel bijzondere vrouwen waren. Dat mogen we toch wel zeggen, denk ik. Hè? Bijzondere vrouwen. Neem nou die Maria Magdalena, dat is toch wat? Van 7 duivelen verlost. Nou, denk erom wat die stemmetjes van binnen hebben gezegd. Zie je nou. Ja, je dacht dat je verlost was of zo. Dat je bevrijd was. Kijk nou eens. Hij is dood. Hij ligt in het graf. Degene die jou verlost heeft, die kan zelf niet eens opstaan uit de dood. Van 7 duivelen verlost? Nee, ik heb je nog steeds in mijn macht. Dacht je dat dat niet de kering in haar hart? Ja, natuurlijk. Maar ja, ze moet dan toch daarheen. Naar het graf. Maar wat moeten wij leren? Zoek Christus niet. Daar waar je eigen hart en inzicht en je gevoel zegt dat je hem moet zoeken. Maar zoek hem daar waar God zegt dat je moet zoeken. En dat was in Galilea. Uiteindelijk, ja, want hij ging ervoor naar Galilea. Dus niet in die graftuin. Nee, want daar was hij niet. Belangrijk, op die eerste dag van de week, zeer vroeg, in het evangelie van Marcus staat, de zon was net aan het opgaan. Prachtig, hè? De Heer Jezus stierf en de zon ging onder. 3 uur was het duister daarvoor. En dan staat de Heer Jezus op en dan gaat de zon op. En ze zien het licht doorbreken, ook in de schepping, in de natuur om zich heen. Alleen, ze denken, de Heer Jezus is er dan niet. Maar we willen dan toch wel daarheen waar we hem voor het laatst hebben gezien. Want ze aanschouwden hoe hij daar gelegd werd. Kun je dat voorstellen? Ja, natuurlijk. Tot het laatste toe wilden ze alles zien. En zo werd de Heer Jezus van dat kruis afgenomen. En in die doeken gewikkeld. En al die specerijen werden aan hem ten koste gelegd. En dan wordt hij daar vol liefde en tederheid in dat graf van Jozef van Arimathea gelegd. Had nog nooit iemand in gelegen. Nee, natuurlijk niet, want die was voor Jozef zelf. Ja, die had vast een graf voor zichzelf laten maken. Over realiteitszin gesproken. En dan zou hij daarin gelegd worden. Het was uit steen uitgehouwen. Maar weet je wat hij gezegd had? Dat was de liefde. Dat mag de Heer Jezus hebben. Nou, ik denk erom dat Nicodemus het ook goed gevonden. Want dat waren wel vrienden. Maar in het verborgen als het ware. Want ja, ze waren nog zo bang. Hè. Maar ja, die begrepen elkaar. En zo is de Heer Jezus in dat graf gelegd. En die steen daarvoor. Zou Jozef van Arimathea toen gedacht hebben. En geloofd hebben. Het is toch maar voor even. Zou dat zo wezen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar ergens zou je toch denken. Die mensen hebben met soort hoop en verwachting. Maar ja, toch weer over een man door twijfel en ongeloof. Alles gadegeslagen. Ja, die heeft dat ook nooit gelogen. Hoe kan hij nou zeggen, ik zal opstaan uit de doden en dat het niet zou gebeuren? Maar ja, toch, hè. Dat hart, hè. Dat eigen inzicht van ons. En de realiteit, je wilt zo graag geloven met je zintuigen. Maar je moet geloven met de hand op de Bijbel. Heere, u heeft het gezegd. En als ze dan daar komen, ach ja, u weet het wel. Dan is die steen weg en ze schrikken, want ze denken uiteraard. Ja, lijkroof. Ook dat nog. Maar ze kunnen zich niet bedwingen. Wie weet, ligt hij er toch? En ze gaan in het graf. Maar dan worden ze verschrikt. Want als ze daar zien, dan komen daar 2 mannen, 2 engelen. En die zeggen, en die vragen, terwijl ze met hun gezicht naar beneden kijken. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En dan komt die machtige uitspraak. En die gaat de hele wereld over. En die staat ook in het graf. En boven het graf, ja, wat men dan denkt dat het graf geweest is. Maar in ieder geval, dat wordt er dan voor gehouden. En daar wordt ook voor bezocht door duizenden en miljoenen. Daar in Israël, in Jeruzalem. He is risen. He is not here. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Gaat over de hele wereld in alle talen die er maar bestaan in de Bijbel vertaald is. En het gaat nog door. De Bijbel vertalen. Stichting Wycliffe is er nog steeds druk mee. En we moeten dat werk steunen. Want dat woord moet iedereen bereiken. Wat zoekt gij de opgestane, de levende, bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was. Dat is het, hè. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Als God tot je hart spreekt, door het woord en door zijn geest, wat er ook tegenop komt. Je legt de hand erop het woord. Je zegt, maar heren, u heeft gezegd. Kijk, dat is het. Daar kan de duivel niet tegenop. Wat hij ook probeert, daar kan hij niet tegenop. Maar wat probeert hij dan natuurlijk? Als hij weet dat hier in alle kracht zit, probeert hij een wicht te drijven tussen jou en tussen dat woord. Ja, dat weet hij. Als hij daar nou afstand tussen kan maken, ja, dan is de bron van de troost weg. Dus zal hij proberen ons te verleiden om zo heel van zoetjes aan, langzaam, maar wel zeker, trager te maken met bijbellezen. Wat slordiger en wat luchtiger en wat oppervlakkiger gaan lezen. Oh, als die de aandacht maar gevangen kan nemen, hè, met andere dingen. Maar als je dat woord leest en je neemt het in je op en je bidt, o Heilige Geest, laat het me zien, leer me geloven. Ja, daar kan de duivel niet tussen komen. En dat wil de Heer, hè. Dat wil die. Wat een woord, hè. Wat hij gezegd heeft, dat die engelen gezegd hebben. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Ja, misschien wel heel lang geleden, toen u ook in deze kerk stond, of heel ergens anders, een halve eeuw geleden, toen werd er gevraagd nu bij die belijdenisdienst, en wat is daarop uw antwoord, en toen werd uw naam genoemd, met uw doopnaam, compleet misschien, en toen hebt u gezegd, ja. En wat was uw belijdenistekst, trouwens? Vraag zo vaak als ik bij mensen op bezoek kom. Wat was uw belijdenistekst? Weet u het nog? En heeft de Heer dat waar gemaakt? Heb je daarop leren steunen op die tekst? Heb je die tekst wel aangegrepen? Heer, dat heb je toch gezegd? Nou, zegt u, dat heeft u toch gezegd. Dat heeft die dominee gewoon gekozen. Ja, maar dat God nou ook mensen wil gebruiken om een woord mee te geven, dat is echt zo. En dat je met dat woord naar de Heer toe mag. Met je trouwtekst. Of met een dooptekst. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Kijk, weet je, vreemde vraag, maar wilt u ook een engel worden? Zou u ook een engel willen worden? Ja, zo, dat kan niet. Jawel. Een engel is in de taal van het Nieuwe Testament een boodschapper. Iemand die een boodschap vertelt, doorvertelt. Wat is nou een ware engel? Hoe kun je nou een engel worden? Als je doet wat deze mannen, Gods mannen doen. En dat is het teken. Van ieder die oprecht getuigt en dienaren van de Heer. Zij zullen de weg wijzen naar de levende Christus. Onthoud, wil je een engel zijn, een boodschapper van God, dan moet je de weg wijzen, niet naar jouw bevindingen, maar dan moet je de weg wijzen naar de levende Christus. Omdat we niet het leven en de zaligheid in onszelf zoeken, maar in tegendeel, buiten onszelf. Dat moet altijd gebeuren. Of het nou op de huisbezoek is, of dat je voor jezelf leest, dat anker moet niet in je eigen schip uitgeworpen worden. Dat anker moet natuurlijk buiten het schip, daarom zit er een ketting aan. Want het moet buiten het schip en dan moet het in die bodem zich vasthechten. En door die ketting blijft dat schip verbonden met dat anker. En is het niet een prooi van de golven? Dat anker moet in het schip blijven. De hoop en verwachting buiten jezelf zoeken in de Heer Jezus. Wel nu, die vrouwen hebben het gezien. En hun hart wordt ingewonnen en ze geloven. En wat gaan ze doen? Nou, ze gaan fijn naar huis en ze gaan daar heerlijk genieten. Hij is opgestaan, fijn, hè? Hij leeft. Nee. Nee, ze gaan rennen op weg naar de discipelen. Ze moeten het hen ook vertellen. En dan komen ze natuurlijk bij de discipelen en de namen worden genoemd. En dan komen ze bij de discipelen en die beginnen gelijk natuurlijk lof te zingen en ze zeggen, oh ja, werkelijk leeft hij. Oh, laten we de Heer aanbidden. En ze beginnen natuurlijk psalmen te zingen. Nee, al die grote wijze mannen en discipelen zeggen, onzin, kan niet, leeg gepraat, ijdel geklets, zot geklap. Nou, dat is een slag in je gezicht. Als je de Heer Jezus wil vertellen, als je dat evangelie aan anderen ook wil doorgeven, en dat je zo denkt, nou die ander zal zeggen, echt waar zeg. Nee, werk, is dat echt waar? Is de Heer Jezus gekomen voor zondaren? Ja, en die naar hem niet zoeken, ja. Zou ik ook tot hem mogen komen? Zou ik vergeving kunnen krijgen? Moet ik niet zeggen, nou ja, wie weet. Sommigen wel, sommigen niet. Wat erg als je dat zegt. Dan moet je zeggen, ja zeker, dat heeft hij gezegd. En dat die andere denkt, oh geweldig. Ik zal direct als het ware voor hem neerknielen. Nee, zelfs discipelen niet. Nota bene, discipelen. Nou, daar wil ik toch even dit van zeggen. Ons eigen ongeloof van voor onze bekering, dat mag ons helpen, ik zou zeggen dat moet ons helpen om geduldig te zijn met anderen voor wie wij bidden. En aan wie wij het evangelie verkondigen. En je kunt wat moedeloos worden, broeders, toch? Dat kan wel eens. Dat je denkt, ja, maar jongen, we gaan zo vaak bij die man of die vrouw op bezoek. Nee hoor, hij of zij, nee, misschien. Ik zal er nog eens over denken. Misschien kom ik hier nog een keer naar de kerk. Dan is dat al zoveelste keer dat iemand dat zegt. Maar wacht. Of je zoon. Of je dochter. Of een buurvrouw of een buurman, een oom of tante of een vader of moeder. Maar wacht even. Als je zelf de Heer kent, dan moet je eigen ongeloof van voor je bekering je helpen om geduldig te zijn voor die ander, voor wie je bidt en aan wie je zo graag over de Heer vertelt. Maar misschien moet je zeggen, nou ja, daar schort ik dan juist zo aan. Misschien ben ik wel te geduldig. En misschien vertel ik wel te weinig tegen die ander het evangelie, want ik ben altijd maar zo bang dat hij of zij dan boos wordt. Ja, dan maar bidden om vrijmoedigheid, hè. Maar dit is niet vergeten. En denk erom, als de discipelen de wereld ingaan en zij ook op ongeloof gestuit zijn, ja, dan moesten zij het ook weer bedenken. Oh ja, moesten ze als het wel elkaar aanstoten, weet je nog? Weet je nog toen, in Jeruzalem? Toen die vrouw ons kwam vertellen. Hij leeft, weet je nog wat we gezegd hebben? Onzin, kan niet. Zot geklap, ijdel geklets, bestaat niet, onmogelijk, weet je nog? Ja. Is wat, hè? Dat zelfs ons ongeloof, dat God zelfs, dat is vreselijk eng aan de ene kant, maar God kan zelfs zonden gebruiken om je een toontje lager te doen zingen en ootmoediger te zijn voor de Heer. Ziende op uzelf, hè? Zegt de apostel. Hij zegt tegen die gemeente van Efeze, want jullie waren ook dood in de zonde en de misdaden. Waarom zegt hij dat nou? Dat zegt hij om tegen die gelovigen als het ware uit te leggen. Ja, ga je nou niks verbeelden alsjeblieft. Dus dat iemand die niet aan het aardma gaat, neer kan kijken op iemand die wel aan het aardma gaat. Nou ja, dat zou er nog kunnen. Maar andersom niet. Tenminste, dat hoort niet. Dat iemand die het aardma gaat en weet, zijn bloed is voor mij vergoten. Zijn lichaam is voor mij verbroken. En dat je dat weet en dat eet. En dat je toch op iemand neer zou kijken. Dat je dus iets verheft. Dat bestaat toch niet? Dat bestaat toch niet? Een arrogant, hoogmoedige christen in zijn vierkante cirkel. Dat bestaat helemaal niet. Dat moest niet bestaan. Ja, die discipelen. Hun woorden schenen als ijdel klap. Ja, hoewel Petrus die begint te twijfelen aan zijn ongeloof. En die gaat naar het graf. Vanuit het evangelie van Johannes, hè, dat is zo. Ja, dat paasevangelie is als een soort diamant. En van allerlei kanten wordt dat belicht. En de schitterendste kleuren, die schijnen ons tegen. Hè. Maar van verschillende kanten wordt het ons getoond. En de ene evangelist, die laat één kant van de diamant zien. En die persoon wordt belicht. En een andere weer een ander. Maar tezamen, die prachtige, genadige kleurschakering van dat paasevangelie. Johannes schrijft dat hij ook meeliep. En dan rennen ze samen naar het graf, hè. En Johannes was de jongere, die was er eerder. En dan komt Petrus achteraan, maar Johannes staat dan stil. Die houdt halt bij het graf. En dan komt Petrus er ook aanlopen. We zouden zeggen misschien wel hijgend. En die gaat in het graf. En die ziet alles daar en die is verwonderd. Kan dit nou? En weet je waarom ook? Alles lag zo keurig en geordend in het graf, hè. Want als het lijkroof was, dan moest ik allemaal zo snel mogelijk. Nee, die orde, die ademde controle. Die ademde regering. Want de Heere Jezus, die wist, hij zou zijn leven afleggen en hij zou het zelf weer opnemen. Ja, de Vader heeft hem opgewekt. Dat is altijd belangrijk om te bedenken, hè. Soms staat hij opgestaan, en dat is ook helemaal waar natuurlijk, maar hij is net zo hard opgewekt. Als een daad van de Vader. En dan zegt hij mij, mijn zoon, ik zet mijn goddelijk stempel op jouw verlossingswerk. Dus dat jij hebt uitgeroepen, het is volbracht. Maar ook, Eli, Eli, lama sabachthani. En dat je in die duisternis hebt gehangen. Uiteindelijk alles hebt gedaan en de dood bent ingegaan. Toen heeft de Vader gezegd, en zo heb ik het gewild. Het behaagde mij jou te verbrijzelen. Maar dan wek ik je op uit de doden. Ik zet er het goddelijk zegel op. Van mijn waarheid en van mijn goedkeuring. Ik wek je op uit de dood. Want je bent niet gestorven om één zondige gedachte van jezelf. Zelfs geen zondige gedachte. Maar louter en alleen plaatsvervangend. Verwervend. Dat hebben die mensen, die Zacharias, Eugenius en Castro Olivianus gezegd. Dan heeft hij de dood overwonnen en dan kan hij ook uitdelen. wat hij verdiend heeft aan dat kruis. En dan wil hij ook ons opwekken tot dat nieuwe leven. Nou, wat nu? Petrus die gaat naar het graf en die komt in de war als het ware. En je zou zeggen dat geloof begint het door te breken als een... Heb je het wel eens gehad? Dat ben je in een donkere kamer. En dan, 's morgens vroeg, dan schijnt het felle zonlicht op die kamer. En dan is die deur wel dicht, maar onder en misschien boven van de zijkanten. Maar dan zie je zo'n straal van dat felle zonlicht. En dan weet je, het is dan wel donker in de kamer, maar toch niet meer. Want dat zonlicht, dat breekt er doorheen. En dat roept toe, licht en leven. Nou, als dat gebeurd is, hè, dan komt dat tussenstuk van die emmersgangers. En dan, die emmersgangers hebben de Heer Jezus gezien. En dat staat in dat tussenstuk beschreven. En dan gaan ook zij naar de discipelen, naar de elfen toe. En even tussendoor, hoe was de Heer Jezus ook alweer bekend geworden aan hen? En wanneer hadden ze ook weer van die blijdschap? Dat zijn twee belangrijke vragen. Die moet je toch even onthouden. En dan laten we dat stukje nu even rusten. Hoe werd hij hen bekend? Omdat de Heer Jezus opeens zei, kijk, ik ben de Heer Jezus. Nee, in de breking van het brood. Zo werd hij hen bekend. Kijk, de Heer wil ook in dat avondmaal ons hart versterken. En het geloof versterken. En dan kom je misschien voor je gevoel met zo'n kruimel van geloof aan. Dan denk je, jongen, een ander komt met een brood van geloof. Maar brood is brood. En dan wil de Heer in dat breken van het brood het weer uitleggen. Kijk, zo ben ik, zegt hij. Zo wil ik mij uitdelen. Aan ter dood veroordeelde misdadigers. Wat een wonder, zeg. Nee, en het is niet zo, dat zegt de duivel. En je eigen geweten geeft hem gelijk. Dat als je dan je hand als het ware uitstrekt naar het brood of die beker, dat God er een klap op zal geven. Jij niet. Pas erop, denk erom. Je weet toch wie je bent? Nee. Nee. Juist omdat hij weet wie je bent, zegt hij. Alsjeblieft. Dit heb je nodig. Je kunt niet sterven zonder. Je moet het hebben. Ja, maar ben ik wel goed genoeg? Wat? Goed genoeg? Dat kan nooit. Je kunt nooit goed genoeg wezen voor het avondmaal. Je kunt ook nooit te slecht wezen. Ja, te goed zou kunnen omdat je denkt, ik heb het niet nodig. Maar te slecht? Nee. Dus hij werd hen bekend in de breking van het brood. En wanneer waren ze ook alweer zo blij? Wat zeggen ze tegen elkaar? Ze zeggen, was ons hart niet brandende in ons? Wanneer dan? Toen hij ons de schriften uitlegde. Zie je? Dus als die Bijbel uitgelegd wordt, dan zeggen ze, toen hè? Had jij het dan ook, Cleopas? Ja. Ja, toen hij de wetten van Mozes en toen hij de profeten en de psalmen uitlegde. Oh, mijn hart begon te branden van blijdschap. Dus zo blijft het doorgaan. En de hele wereld kan lachen en spotten en zeggen, het is toch wat die zielige kerkmensen met die oeroude wetse antieke ideeën, dat ze allemaal naar de kerk moeten en dat ze daar over die Bijbel moeten horen met alle middelen die er tegenwoordig zijn. Dat is toch nergens meer voor nodig? Je hebt nog je eigen inzicht. Nee, nee, nee. Samenkomen. En we blijven samenkomen en het woord horen en vragen, Heere, help, die moet verkondigen, maar help ook ons die moeten en mogen luisteren. En samen zingen. En samen verenigd in gebed. En dan komen ze. En dan zeggen ze het. Ja, ze zullen natuurlijk vertellen. Maar de discipelen zijn hen al voor. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. En is van Simon gezien. Nou, dat blijft wel lastig. Want je zou aan de ene kant kunnen denken. Dit hebben natuurlijk die emmersgangers gezegd. Tegen de discipelen. Maar het is toch veel waarschijnlijker dat de discipelen dus zeggen. Tegen die emmersgangers. Over, ja, we weten het. Hij is van Simon. Er wordt even de oude naam gebruikt. Hè? De oude naam van Petrus is hij gezien. We weten alleen uit het evangelie en vanuit 1 Korinther 15 dat zo is. Maar staat nergens beschreven. Maar het is dus gebeurd. Er is een soort, ja, bijzonder moment geweest. Dat Petrus de Heer Jezus gezien heeft. En er staat niet heel speciaal dus beschreven. Maar hij is van Simon gezien. Ja. Of misschien ook wel, ja, ook van Simon, hè. Geweldig, hè. Hij mag nog bij ons horen. Ja. Ja. De Heere Jezus heeft Petrus even heel zakelijk gezegd, als het ware, niet van de loonlijst geschrapt, hè. Van de genadeloonlijst. Nou ja, Petrus die telt ook niet meer mee. Judas heeft hem verraden, Petrus heeft hem verloochend. Dan houden we nog 10 over. Dan gaan we nu hard op zoek naar 2 hele goede vervangers. Nee, Petrus mag discipel blijven. Ja, dat onderhoud is natuurlijk geweest, hè? Johannes 21. Nee, hij vroeg niet aan Petrus. Petrus, nog even 1 ding voordat ik met jou verder ga. Zul je beloven dat je me nooit meer zult verloochenen? Want anders kan ik je niet gebruiken. Zul je dat echt geloven? Ja, heren, goed, dan neem ik je wel aan. Nee. De Heere Jezus die wist al aan een belofte van Petrus, heb je toch niks? Nee, niet denigrerend bedoeld hoor. Maar weet je wat hij vroeg? Heb je me lief? Ja, heb je me lief? Ja, heb je me lief? Ja, Heere, u weet alle dingen. Ik snap wat u bedoelt. Ik begrijp het, Heer Jezus. En heel mijn eigen hart moet me ook aanklagen. Maar ik kan u niet missen. Aangenomen. Petrus, ga heen in de wijngaard. Zo verknald als waren. En zondig. Ja, weet je. En zondig vernield als waren. Maar je mag verder. Wat een genade, zeg. En wat een heerlijkheid. Ja, en zo zitten ze daar samen. De 11 met die 2 emmersgangers. En dat samen zijn ze erover aan het spreken. En dan komt die paasgroet van de Heere Jezus. Midden staat hij opeens in hen. In hun midden staat hij opeens daar. De deuren waren gesloten, schrijft Johannes. Dus de deur ging niet opeens voorzichtig open. Deze kwam niet zo binnenwandelen. Opeens staat hij daar. Ja, dat is ook heerlijk. Als je hart pot dicht zit. Helemaal potdicht voor de Heer Jezus. En ten diepste zit je hier lichamelijk wel. Maar je hebt niks meer met het evangelie. En je denkt, Bijbel lezen? Saai. Moeilijk. Nee. Alles wat de wereld mij biedt. En dan doe je weer een poging. Je denkt, nou goed dan. Ik zal dan toch nog weer eens gaan lezen. En je hoort 1 bliepje van je mobiel. Nee, oh wacht even. En hup, je bent weg. In die Bijbel. Ach nee. Aan de kant. Bidden? Moeilijk. Wat moet ik bidden? Ja, als dat zo is. Hè. En je zit hier. Geweldig. Hè. De Heer Jezus kan door dichte deuren heen komen. Opeens dat hij er staat. Mag je ook bidden. Heer Jezus. Breek dwars door al die deuren heen van mijn ongeloof. En wilt u opeens als het ware midden in mijn leven verschijnen. En zeggen. Ja, wat hier staat. Vrede. Zij u lieden. Hè, dat oude woord voor u allen. Voor jullie allemaal. Vrede, zei u, uw lieden. Dus niet vrede, zei u, behalve voor Petrus. Nee, vrede, zei uw lieden. En dat is natuurlijk niet gewoon zomaar een formele groet. Zo ging het in die cultuur. En dan zeiden ze dat. Irene, vrede, of shalom. Maar ja, dat ging nu helemaal zo in die tijd. Nee, zo niet. Nee, dat kan bij ons wel zo wezen. Nou, sterk hoor. Ja, God zegen hoor. Stel je voor, als iemand dan aan je vraagt, wat zei je? God zegen hoor, wat bedoel je? Ja, God zegen, ja, maar wat bedoel je dan precies? Als iemand dat aan ons vraagt, die dat eigenlijk niet zo goed weet en hoort. En ik wil toch wat zeggen tegen hem, nou, God zegen hoor. En die vraagt, wat moet ik daarbij voorstellen? God zegen? Kun je het dan een beetje uitleggen? Als de Heer Jezus zegt, vrede zijn jullie, wat bedoelt u dan Heer Jezus? Nou, ik zelf ben de vredevorst. En met dat hij daar is. En met dat hij dat zegt. Geeft hij zichzelf. Dat is het. Het zijn niet alleen maar woorden. Prachtige mooie woorden. Hij geeft zichzelf daarin weg in die woorden. Vrede. Want ik ben de vredevorst. Dat is wel een duur woord. Het is een hele dure groet. Deze groet. Die heeft bloed gekost. Dat woord vrede. Dat druipt van het bloed. Van Goede Vrijdag. Maar hij heeft het ook verdiend. Hij kan het ook zeggen. Dan mag hij het zeggen. Vrede zij uw lieden. Wat een heerlijke troost dat je met al die oorlog van binnen. Dan tegen deze vredevorst mag zeggen. Heere, maak het vrede in mijn hart. Want er zit zoveel liefdeloosheid. Er zit zoveel haat. Er zit zoveel van die kleine oorlogvoeringjes hier van binnen. Want dat is hier allemaal op het grote wereldtoneel. Ja, natuurlijk ook dus. En vreselijk. Maar die oorlogen die woeden hier van binnen. Dan mag je vragen. Heer Jezus, maak het vrede in mijn hart. Wat een grootse en heerlijke paasgroet. Maar zij denken niet direct, wat fijn, daar is hij eindelijk. Nee, ze weten dat hij opgestaan is. Maar ze hebben hem dus zo direct nog niet gezien. Dus ze worden verschrikt, staat er. En ze denken, het is een geest. En dan komt er als tweede een vraag van die opgestane Jezus. En dan zegt hij, waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Waarom denk je nou zo, zegt de Heer Jezus? Waarom ben je altijd zo bang? Ja, waarom denken u nou zo opeens? Moet de Heer Jezus dat ook niet vaker aan ons vragen? Waarom denk je nou zo over mij? Ja, nou kijk, heren, ik weet wel dat dit de Bijbel is en dat het evangelie erin staat. En dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar, daar komt het. Ja, maar. Ja, ik voel, ja, nee. Ja, ik denk, nee. Ja, ik vind, nee. Waarom denk je nou zo, als je nou zo vaak denkt? Omdat je met je ogen wil geloven. Je wil zintuigelijk geloven. En je wil alles wat je om je heen ziet in deze wereld, dat wil je kunnen rijmen met wat jij denkt over wie God is. Ja, waarom denk je nou zo? Denk je nou niet dat de mensen in Israël precies zo dachten als de mensen in de Oekraïne? Als die Jezus dan waarlijk de Messias is, laat hem dan wat doen aan die Romeinen. Laat hij dan Herodes als het ware ombrengen, als hij toch alles kan. Laat hem dan wat doen. Maar de Jezus doet niks. Nou ja, is zijn niks doen een soort passiviteit? Of juist geestelijke activiteit? Is zijn niets doen machteloosheid? Hij geneest notabene een knecht van een Romein. Ja, daar was hij niet voor gekomen. Hij was niet gekomen om te bevrijden van de Romeinen. Hij was gekomen om te bevrijden van een veel grotere vijand. De zonde staat veel dichterbij. Is veel erger. Zie je, het is nog zo. Ik wil zeggen, als het dan echt waar is, hè, dat kunnen mensen soms zomaar zeggen en denken, misschien jij zelf ook. Tja, zit er iemand een beetje Pasen te vieren, denk je? Maar ondertussen, die mensen worden afgeslacht. En wat doet God? Hij kijkt maar een beetje toe en wij met Pasen vieren. Ja, hij is opgestaan uit de doden. Maar daar vallen ze bij honderden neer. Waar is God? In de hemel. En de Heer Jezus zit aan de rechterhand. En die luistert. Ja. Ook naar stervende burgers. Daar. Maar ook hier. Op ziekenhuisbedden of thuis. En die is luisteren. Hij zet de handen aan zijn oor. Hoor ik iemand die bidt. Heere Jezus. Wees mij genadig. Dat is het. Niet, Heere, geef wereldvrede op dit ogenblik. Dan kunnen we allemaal fijn lekker ons eigen leven doen. Nee, Heere, wees mij genadig. En dan zegt de vader, mijn zoon, geef hem genade. Geef haar genade. Want daarom heb ik je gestuurd. Daarom heb ik je gestuurd. Dat is wat, hè. Ja, waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Omdat ik mijn eigen idee over wie God is en wat hij allemaal moet doen, wat ik fijn vind, als norm stel. Nee. Wat God zegt, gaat boven alles. En ook boven jouw inzicht. Ook boven jouw wil. En ook boven jouw intellect. O, wee als wij onze verstandelijke vermogens gaan zetten boven de Bijbel. En gaan zeggen, ja, dat staat er wel zo, maar ja, dat kan natuurlijk niet, hè. Want, maar dan komt het hoor, want de wetenschap, of men heeft bewezen, of wij vinden tegenwoordig dat, en tegenwoordig kun je met dit en met dat niet meer aankomen. Ho, wacht even. God is eeuwig, hè. God is heilig, hè. Heeft nooit gelogen. Zijn waarheid is niet tenminste houdbaar tot. Nee. Altijd waar. De weg, de waarheid en het leven. En wat komt er dan? Dan komt er een heerlijke opdracht van de opgestane levensvorst. Hij ziet je dus zo twijfelen. En wat zegt hij? Ziet mijn handen. En mijn voeten. In vers 39. Want ik ben het zelf. Tast mij aan. Raak mij aan. Kijk, dat is het. Dat is Pasen vieren. De Heer Jezus zegt, zie mijn handen en mijn voeten. Tast mij aan, raak mij aan, zegt hij. En er staat in vers 40, en als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. Wat een heerlijk vers. Zo moeten we de Bijbel lezen. Achter elke bladzijde van de Bijbel moet je als het ware zo de Heer Jezus zien. Met zijn handen voor. Kijk, zegt hij, kijk. Zie je? Mijn handen en mijn voeten. Door spijkers. Om jouw zonde. Opdat je zou berouwen wat je gedaan hebt. Je zou bekeren en mij geloven. En vertrouw, zie mijn handen en mijn voeten. Zo moet je de Bijbel lezen. En zo mag en moet er gepreekt worden. Zo mogen we op bezoek bij elkaar. Om dat te zeggen. Kijk eens. Zo is de Heer Jezus. Ja maar nee. Nee niks ja maar. Hij heeft het gezegd. Ja maar ik voel nee niet wat jij voelt. Ja maar mijn depressie. Zelfs de depressie. Die vreselijke wanhopige gevoelens. Kijk eens. Die grote reusachtige steen. Afgewenteld van het graf. Kijk eens, dan kijk je in dat lege graf. Wat moet je doen? Daar werp je, als het ware, je wanhoop in. Zegt de Heer Jezus, ik weet niet waar ik er anders mee naartoe moet. Dat is het. Die vreselijke wanhopige dag werp je in het graf van de Heer Jezus. En al je zonde erbij. En al je zorg ook. Werp al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor je. Zie, zegt hij, mijn handen, dat is dat, zeg. Onthoud dat nou alsjeblieft. Zie mijn handen, heeft hij zelf gezegd. Kijk ernaar, kijk naar die wonden en die littekens. Kijk ernaar, staar erin. Is wat. Dat hij dat wilde doen, moest doen, maar ook wilde doen. En als hij dat gezegd had, toonde hij hun de handen en de voeten. Zo lezen. Met deze Heer Jezus voor je. Maar ja, dan geloven ze het nog niet. En dan komt dat stukje over dat hij dan ja, een stukje van een gebraden vis gaat eten. En van een stukje honingraad. En dan zegt hij, kijk nou eens, geef eens wat te eten. Is wat, hè? Om ons maar te helpen en te overtuigen. Nou, en is hij ineens aan het eten van die vis en van die honing. Dan zegt hij, kijk, zie je nou wel, zegt hij. Een geest die heeft toch geen vlees en botten zoals ik heb en die eet toch niet. Ja, ze moeten de Heer Jezus gelijk geven. Maar ja, dat ongeloof, zelfs bij de discipelen, is zo groot, dat ze toch denken, ja maar, toch, kan het wel echt. Ja, wat doet hij dan weer? Weet je nog wat ik gezegd heb toen ik bij je was? Dit zijn de woorden, zegt hij, die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten. En de psalmen, psalm 16, daarom hebben we gezongen, psalm 16. De heilige is niet overgegeven, hij zou geen verderving zien. En hij zou in het rijk van de dood niet ontbinden. Nee, God zou hem niet verlaten. Zie je, dat heb ik toch gezegd, zegt de Heer. Ik zal het je laten zien en hij legt het uit. En wat staat er dan? Een heerlijk paaswerk van de Heer Jezus. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstond. Nou moet je even oplossen. Nou moet je even uitkijken. En goed oppassen. Goed oppassen. Er zijn mensen die gebruiken deze tekst als volgt. En mag u ook aan het avondmaal gaan? Nee. Nee, zover ben ik niet. Want weet u, ik ben nog onbekeerd. Ach, echt? Nog steeds? Ja, dat is een werk, dat is een eenzijdig godswerk. Ja, daar ga ik niet over. Ja, kijk, dit is het, hè. Mijn verstand is nog niet geopend. Oh, wacht. Bedoelt u? Ja, u kunt er verder ook niks aan doen. Want ja, God heeft uw verstand nog niet geopend. Dus ja, zolang hij dat niet doet. Ja, kunt u het er ook niet helpen dat u onbekeerd verder leeft. En zo sterft. Maar bevalt dat onbekeerde leven nou eigenlijk ook heel goed? Misschien stiekem toch ergens heel diep van binnen. En is dit een prachtige tekst. Om dat ongeloof daarmee te kunnen legaliseren. Dat kan dus, hè. Maar weet je wat deze tekst juist moet doen? Die moet je niet gebruiken om je onbekeerlijkheid mee te camoufleren en te legitimeren. Weet je wat je moet doen met die tekst? Kinderen, Wat moeten jullie ook doen? Een jongetje in de klas, die mag zijn cadeau meenemen. Die is jarig geweest. En die zit er een stel voor een prachtige bestuurbare auto even op tafel. Nou, zegt hij, zo, heb je die gekregen? Nou, dat is wel erg verwend, maar goed, stel je voor. Hè? Ja, en die kun je kopen bij die in die winkel. En dat was in de aanbieding. En ze hebben ze nog. Nou, jij naar die winkel. Oh, daar staat hij. Oh, die prachtige auto of die mooie pop. Zeg maar, ja, daar staat hij, zeg. In de die wil ik ook. Hij heeft hem ook gekregen. Naar huis. Papa, mama, ik wil ook zo'n auto. Of dat meisje, ik wil ook zo'n prachtige pop. Zo. Zo moet het. Dus je leest dit. En je zegt, heren, wat lees ik? U opent het verstand van de discipelen. Dat wil ik ook. Moet het ook bij mij doen, heren. Want ik lees dat u dat doet en dat kunt. En mijn verstand zit ook zo dicht. Ik kan de Bijbel lezen, maar het komt niet binnen. Heer Jezus, open mijn hart, heren. Moet ik mijn verstand openen. En dat kan die. Ja, zeg je, dan gaat hij weer op. Ja, maar, wil die het ook? Dan heb je het weer, hè. Ja. Als de Heere ons een brief geschreven heeft van meer dan 1000 bladzijden. Waarin hij zichzelf bekend wil maken. Zeg je dan nog, ja, maar wil hij dat dan ook geven? Nee, zo is het niet. Nee, maar soms doen mensen dat toch. Ja, er staat bidden, zoeken en kloppen. En ik doe het hoor. Maar ja, het helpt allemaal niet. Hè. Maar ze hebben die andere tekst nog nooit echt gelezen. Uit Openbaringen 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand, mijn stem hoort en open doet. Ik zal tot hem inkomen. Avondmaal met hem houden. Dus, in plaats van dat je zegt, Heere Jezus, waarom doet u niet open? En waarom opent u mijn verstand niet? Zegt de Heere, maar waarom doet u die deur nou niet open? Ja, ho, 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 zegt u. Ja, nee, die kant moeten we niet open. Dat wij dus zelf die deur open doen en zo. Nee. Zo ben ik niet opgevoed. Ja, zou kunnen. Wat staat er? Ik leg de hand op het woord, zo staat er. Indien iemand mijn stem hoort en open doet. Dus God zegt, ik heb het niet bedacht. God zegt, doe de deur nou open. Laat me nou binnen. En dan weet ik hoor, als de Heer Jezus dan binnenkomt. Ja, natuurlijk, dat gaat de Heere leren. Door u, alleen om u eeuwig welbaar. Jazeker, want je kan niet samen de eer strijken. Maar toch staat het er zo. Hè, dat alle verantwoordelijkheid op onze schouders drukt. Gezegend zal drukken. Hij opent hun verstand, al begrijp je er niks van. Bid, Heere, laat het mij ook zien. Ik moet het weten. Help mij, Heere. En dat is het liefste wat hij doet. En dat moet de wereld in. Want in zijn naam moet er gepredikt worden, bekering en vergeving. En als laatste, een belofte van deze overwinnende kruiskoning. En ziet, zegt hij in 49, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met de kracht uit de hoogte. Aha, de Heilige Geest is de belofte van de Vader. De Heilige Geest is de belofte van de Vader. Soms denk ik wel eens, geloven we niet te veel in een tweeënige God. Dan vergeten we de Vader weer veel te veel. En dan vergeten we de Heilige Geest weer veel te veel. Nee, Vader, Zoon en Heilige Geest. En als de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan zegt de Vader, als de Heer Jezus zijn handen en voeten laat zien, ja, mijn Zoon. Dan mag hij zeggen, kijk Vader, ik heb betaald. Dan zegt de Vader, als antwoord erop met Pinkster, dan zal de Heilige Geest nu gegeven worden. En die daalt af. Betaald door de Heer Jezus. Want de Heilige Geest is de belofte van de Vader. Dus dan mag je bidden om Jezus wil. Vader, geef mij uw Heilige Geest. Ja, ze doet dat een goed gebed. Maar dan denk ik weer, zou u het willen geven? Lucas 11, vers 13. Dat is het enige antwoord. Als een vader hoort van zijn kind, papa, maak alsjeblieft een boterham, let u geen baksteen op je boterham. Op je bord. Maar als een gewone vader het al niet doet, wat zegt de Heer Jezus? Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidt. Is God zo gewillig? Is hij echt zo gewillig? Geloof ik dat nou wel echt? Dat hij er zo gewillig is, dat hij zo graag de Heilige Geest uitdeelt als een gewone vader een boterham geeft aan zijn kind dat honger heeft. Ja. Ik kan het me niet voorstellen, zegt u. Dat is trouwens heel jammer, maar het staat er. Dus met de hand op het woord, naar de God verantwoord. En zeggen, Heere, maak het Pinksteren. In maart. Omwille van Pasen. Omwille van Goede Vrijdag. Omdat hij gekomen is. Met kerst. Alles, hè. Om Jezus wil en omdat de eeuwigheid komt. Hè. Zo. Deze koning ontvangen. Amen. Laten we zingen Psalm 68 en daarvan het tiende vers. Psalm 68 en daarvan het tiende vers. Samen danken en bidden. Drie enige God, vervul ons hart. Omwille van u, de Heere Jezus, wat u gedaan hebt. Slecht al het ongeloof in onze harten, al de bolwerken van twijfel en wereldliefde. Heere, breek het af en geef honger en dorst naar u, de levende God. En mogen we zo onze handen leren leggen en u de boren hand. Hij toonde hun zijn handen en zijn voeten. Heren, mogen we dat beeld alsjeblieft vasthouden. En als het ware met de ogen van het geloof zo achter u aankomen. En achter elke bladzijde u zien staan roepen en schitteren. Elke Bijbelbladzijde als een venster op deze opgestane Heere Jezus. Heren, vergeef ons dan al die lauwheid en die luiheid en die traagheid en die twijfel. Brand het weg met dat vuur van uw geest, Heren. En doe ons leven en wandelen als kinderen van het licht. Heilig onbezorgd. omdat Vader zorgt. Heren, zo moest het toch wezen. Daar bidden we, heren. Trek ons achter u aan. Gedenk uw kinderen, heren, dat ze zo leven. En gedenk uw kinderen, heren, die ervan afgedwaald zijn en lauw zijn geworden, heren. Trek ze terug tot u. Dat u ze opzoeken weer, heren, op uw schouders nemen en weer terugbrengen. En zij die uw kind niet zijn, heren, mensen, klein, groot, jong, oud, die zich nog steeds gelukkig voelen zonder de Heere Jezus. Heren, grijpt u ze alstublieft. Breng uw woorden in hun harten. Open hun verstand, o Geest van God. Wilt u levend, wekkend werken in de harten van de gemeente. En breng ze tot geloof, heren. Overtuig hen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Opdat ze u, de Heere Jezus, te voet zullen vallen. Ja, hem aannemen met hart en ziel. En schuilen in zijn wonden. En wegschuilen onder zijn vleugelen. Heren, wilt u ons zo gedenken? Ga met ons. Bewaart u ons op weg naar huis, heren. En geef vrede in ons hart, heren. Vrede door het bloed van het kruis. U, de Heere Jezus, gaat u zo met ons. Gedenk uw volk, heren. U wilde uit hen geboren worden. Niet uit welk ander volk ook, uit Israël. Want Jacob, nota bene, als degene die de naam mocht geven en mocht krijgen. Uit Abraham, de stamvader. Wat een wonder, u bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zender van uw eigen en enige geboren zoon, de Messias. En zelfs die Romein heeft het nog gezegd. Waarlijk, deze mens was Gods zoon, Heer Jezus. En nu zit u daar, aan de rechterhand. O, bid voor ons. Opdat we ons leven niet verspillen en verkwanselen en vermorsen aan zinloosheid en leegte. Al is het nog zo schitterend, lijkt het althans maar. Mogen leven voor u, want al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Dat blijft bestaan. Doordringens ervan, heren, en ga met ons. En bewaar ons om Christus wil. Amen. We zingen nog tenslotte Psalm 150, het eerste en het derde vers. Laat ons deze koning loven met die woorden. Psalm 150, het eerste en derde vers als onze slotzang. dan heen, ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen, opdat u gezegend zult zijn en tot een zegen zult wezen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.